Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Lekker aan het poetsen, zuigen of zwoegen achter het fornuis? Heel goed, schat. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 68, want 69 was de vorige keer al aan de beurt.
Ja, want toen was het stel erg met gast over seks. Dus ja,
dat moet je niet anders.
Dat moet je wel.
Vandaag bij ons in de studio het wervelende reclameduo dat Calamity Jane oprichtte. Calamity Jane maakt een eind aan stereotypes in de reclamewereld. Fiona de Vries is art director en ontwikkelt al meer dan 15 jaar reclameconcepten. En met haar werk sleepte ze een prestigieuze Effie en 2 Spin Awards in de wacht.
Welkom.
Dankjewel.
Hallo.
Hallo.
Meteen eventjes heel benieuwd. Waar komt de naam Calamity Jane vandaan?
Calamity Jane was de eerste vrouwelijke cowboy. Dus ze was echt wel een pionier, zeg maar. Dus
vandaar
dat wij daarvoor gekozen hebben. Wij voelen ons ook wel een beetje pionier in de reclamewereld.
Ja.
Dus,
ja.
Of zeker met dit onderwerp. Dus vandaar de naam.
Love it.
Goed gekozen.
Ja.
Je zegt al we, want we hebben nog een andere helft van het duo hier in de studio. En dat is Geerke Gatshoek. Ze is tv-maker en columnist. En ze presenteert de podcast van het Klokhuis. En voor NRC doe je nu iets met tassen,
ja,
zag ik.
Klopt.
Tell us more.
Nou, ik ga naar het depot gevonden voorwerpen. En daar trek ik een tas uit de kast. En dan ga ik kijken wat erin zit. Maak ik een foto van. Met een fotograaf. Ik kan zelf niet fotograferen. Maar en dan ga ik bedenken wie zijn die mensen van wie die tas is. En hoe is het zo gekomen dat die kwijt is geraakt.
Dus... Het lijkt me heel leuk en een beetje vies. Is het ook een
je
beetje
moet ook
vies?
Of
moet
je aan.
Je handschoenen aan. Maar je mag die hele tas dan dus... Dan mag je gewoon in pluizen.
Ja, natuurlijk alles onder voorwaarde van geheimhouding van wie het is, zeg maar.
Als stel er zit een pasje in of zo van iemand, dat niet bekend wordt.
Nee, zeker niet. Ja. Nee, dat mag niet.
Nee.
Dus,
heb je al een hele aparte vondst gedaan?
Ik heb net weer een dagje zitten pluizen en toen vond ik een buidel met kogels erin.
Oh,
en,
wat vond je?
Dat was Calamity Jane die nog even iets had laten slingeren.
Ja, dat was wel heel spannend. Dat ik echt dacht, zijn dit kogels? Ik had nog nooit kogels gezien, maar dat waren dus kogels.
En
dat was wel een spannend verhaal. Maar jij vindt allemaal rare dingen in die tassen. Dus.
Heel erg leuk. In NRC dus, als mensen hier benieuwd naar zijn.
Ja, en als ik het meteen mag aanvullen.
Ja.
Sinds 3 jaar werk ik ook al met Kiona samen in de reclame.
Oh ja,
dus,
ik vroeg me af, want wij noemen onszelf altijd Forced BFF's.
Mm-hmm.
Zijn jullie dat dan ook?
Ja.
Jullie zijn ook maar dan in de reclamewereld.
Ja, nee, we kennen elkaar eigenlijk van een opleiding die we in 2003 of zo hebben afgerond. De Hallo Academie. Daar zijn we vrienden geworden. En toen is Geerke meer richting de tv-hoek gegaan. En ik meer in de reclamewereld. Maar we hadden wel eigenlijk altijd zoiets van wij moeten gaan samenwerken. Want dat... Dat moet gewoon. Want
deden we op school ook vaak?
Ja, dat deden we op school. Op school.
Oh, dus jullie wisten al dat dat in ieder geval goed ging.
Op school. Ja.
En nu zijn jullie tot elkaar veroordeeld.
Ja.
Heel erg leuk.
Ja.
Marilotte,
ja?
Hoe ging jij de feminist in deze week?
Nou, afgelopen 2 weken.
Voor de mensen die het nog niet wisten, iedereen weet het. Damn Horny is uit. Dat is ons een nieuw boek. Het is een bundel met seksverhalen. Heet de seksverhalen. En we mochten erover komen vertellen. Bij Natasha Gibbs van op de radio De Nieuws BV. En ik mocht ook een stukje eruit voorlezen. Nou, dat was een vrij expliciet stuk, moet ik zeggen. En een van mijn favoriete verhalen wel. En toen Ik vond het, zeg maar, tijdens vond ik het vooral heel leuk. Maar toen zag ik dus, daarna kregen we het filmpje toegestuurd. En dan, ik zag dus ook het filmpje van hoe ik het aan het voorlezen was. En toen had ik dus wel echt heel eventjes zoiets van, oh nee, nu ben ik zo'n wijf wat zo expliciet gaat praten over seks.
Op de radio.
Op de radio. En nu ben ik dat. En dat vond ik eventjes heel erg, terwijl dat niet
klopt. De nieuwe Stella.
Nou, Stella of Helene van Rooyen.
Ja, maar ja. En terwijl ik dat bij mensen leuk vind. En ik vind het zelf ook gewoon heel erg leuk om te praten over seks. Dus het slaat eigenlijk nergens op waar dat ik dat gevoel had.
Maar dan ben je bang voor de titel of zo? Dat je dan nu zo'n claim krijgt van
Sekswijf.
Sekswijf
van Demhoney.
Je kent haar wel of zo. Nou, ik weet niet. Dus eventjes was er gewoon even zo'n gevoel in mijn buik. Ja. Dat ik dacht, dat wil ik niet. En toen dacht ik, niet doen. En jij?
Hebben je ouders er nog op gereageerd? Die hebben het niet gezien.
Die hebben het niet gehoord. Nee, tenminste dat denk ik. Ja, ik heb ze laatst eventjes geïnformeerd dat er een nieuw boek uit was. En mijn vader die kon eigenlijk alleen maar zeggen, nou ja.
Wat ik dus de grappigste reactie vind die je vader kan geven. Ik moest echt even nadenken van wat heb ik nou gedaan? Maar net voordat we hierheen gingen, was ik saved bij een filmpje. Want ik zag een filmpje en ik ben er niet trots op. Maar ik kon alleen maar denken, meid, wat zie je eruit met al die plastische chirurgie? Mm. Maar echt, ik zat barstens vol oordelen en ik vond er van alles van. Ik vind er van alles van. En ik vind dat ik dat niet zou moeten, want iedereen moet lekker zelf weten wat hij doet. Maar ik voel het. Ik kan het niet loslaten.
Ja, misschien is het wel een rocket scientist. Je weet het niet, hè?
Ja, nee, dat kan. Dat kan.
Ja, nee,
maar je hebt allerlei vooroordelen en ideeën. En schoonheidsideaal wordt op vrouwen gedrukt. En kijk ze nou allemaal maar als makke schaap. Dat alles.
Ja, maar ook mooie vrouwen zullen dus wel dom zijn. Dat
heel erg. Ja. 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 Ja, heel stom. Maar ja. Fiona, red mij.
Nou,
kom met iets erger.
Ik weet niet. Ja, ik gisteren eigenlijk ook nog heel... heel, nou, schattig eigenlijk misschien wel. Maar mijn vriend heeft de spin voor mij doodgemaakt. Dat durf ik dus niet. Dat is niet heel, heel feministisch, hè? Maar nee, goed. Dus dat,
Wat voor spin was het dan echt?
Nou, echt was een joekel. En ik zat in de douche en ik zag hem zo lopen. En ik dacht, ja, ik ga dat gewoon niet doen. Dus toen heb ik hem geroepen. Of hij hem even wilde doodmaken.
Is het dan in paniek roepen?
Nee, of, nee, wel. Wel nee, bedaar. Want zometeen dan schrik ik die spin nog af. En dan schiet ik.
Oh, ja, nee, dat willen we niet hebben.
Nee. Dus dat is wel een van de dingen waar ik weer dacht van, oké.
Ja. En Geerke?
Ja, nou ja, ik moet zeggen, deze week is ook wel echt zo'n voorbeeldje van dat je dan een taakje hebt ergens waar je niet zo'n zin in hebt. Dat je dan zegt, oh schatje, doe jij dat even. We hebben een bootje en dan gaan we wel eens varen in de grachten. En ik heb nooit zin om dat bootje dan vast te zetten. En ik weet dan ook nooit hoe die knoop moet, zeg maar. En het komt er maar niet in. Het lukt me maar niet om te onthouden hoe die knoop moet. En dan doet mijn vriend, die doet dat dus altijd.
Want die weet dat.
Die weet dat
soort
dingen.
Met dat soort kennis.
Het komt mij ook wel heel goed uit dat ik het niet weet misschien. Inderdaad, stiekem.
En dan zet je het hulpeloze vrouwtje gewoon in.
Ja, dan stap ik lekker van de boot
doe
af.
Jij
en,
even.
Doe jij maar even.
Ja, dankjewel. Doei.
Super slecht, maar ja.
Tijd voor post.
Tijd voor post. Eerst een leuk bericht uit de DM. Sinds september scheer ik mijn oksels niet, omdat ik nieuwsgierig was hoe het eruit zou zien. Ik had mijn eigen okselhaar nog nooit gezien. Wat een bizar besef. Maar binnenkort ga ik trouwen. Overigens niet contractueel trouwen, maar lekker op vakantie, wat ik in een hele mooie jurk wil doen. En toen ik de afspraak voor het passen van een trouwjurk maakte, dacht ik, nou moet dat haar er voor die tijd af. Eenmaal onder de douche met het scheermes in mijn hand, voelde ik dat ik het eigenlijk niet wilde. Of in ieder geval niet om de goede redenen. Dus ik heb een okselhaarconsult gevraagd bij Marieke IJskoot. Dat is zo slim. Marieke IJskoot is eerder bij ons te gast geweest in de podcast. Dan weet je wel welke richting het advies opgaat natuurlijk. Ze tipte me om mijn dates voor het jurkenpassen een berichtje te sturen, zodat het vandaag geen ding meer hoefde te zijn. En dat heb ik gedaan. En dan met vandaag bedoelt ze dus met op de grote dag. En dan stuurt ze een screenshot mee van het appje waarin staat, hey, een berichtje naar aanleiding van morgen. Ik stond afgelopen week op het punt om mijn oksels te scheren, omdat ik bang was dat jullie er misschien iets van zouden vinden als ik het niet doe. Toen bedacht ik me dat dat een rotreden was. Ik stuur nu een berichtje, zodat het morgen geen beladen onderwerp is of zo. Dat ik me niet hoef af te vragen, hebben ze het gezien, moet ik iets zeggen? Dus ja, niks spannends, maar nu weet je het vast. Ik heb zin in morgen, tot dan. En dan daaronder stonden de antwoorden van de mensen die meegingen. En dat was allemaal in de trant van, lekker zelf weten, jouw lijf, haha, heerlijk, niet scheren, mega zin in morgen. Wat goed dat je het laat staan. Nou, daar stond daaronder. Dat liep me een partijtje goed af. Dus ik kon vandaag lekker jurken passen. Heerlijk, met haar, zonder awkwardness. Ik besef me wat een vitaliteit het is in het leven. Ik bedoel, hallo. Maar het is tegelijkertijd een overwinning. En ze had ook een foto meegestuurd. Ja. Met okselhaar en in een van de jurken die ze heeft gepast. Volgens mij was het niet de jurk.
Nee, klopt.
Nee, klopt. En die gaan we misschien nog wel eventjes delen op Insta. Maar ik vond het echt een heel erg leuk bericht.
Ja. Oké, het poststuk van deze week komt van Bijtje Bijtje. En het was eigenlijk geen officieel poststuk, maar een berichtje op onze Slack dat ik mag voorlezen. Komt-ie. Mijn vriend en ik gaan samenwonen. Ik werk 3 dagen, hij 4. We zijn nu in gesprek over hoe we het huishouden willen gaan doen en hoe we de taken willen verdelen. Ik ben benieuwd hoe andere samenwonende honingballen dat aanpakken. Zouden jullie daar wat meer over kunnen zeggen? Nou, dat leek ons leuk om even in de podcast ook over te kletsen.
Ja, gewoon over hoe samenwonen.
Hoe de mensen dit nou aanpakken.
Ja.
Ik ben benieuwd, wonen jullie samen?
Hoe doen jullie
wat
dat?
Wat zijn de situaties? Geerke.
Nou, ik woon dus samen met een super geëmancipeerde man. Die is opgegroeid in een hippiegezin. Dus wij hebben eigenlijk geen issues over wie doet wat in het huishouden. Dat soort dingen. Dat gaat bij ons eigenlijk wel... Weet je vanzelf. Gewoon, ik wil ook geen huisman. Mm-hmm. Ik ga echt voor 50-50. Dus 50-50 werken, 50-50 huishouden.
Taken,
en hij is nu wel met corona en zo. Gaat het bij hem met werk wat minder lekker. Dus hij houdt mij nu wel wat meer uit de wind. Maar het is wel het idee dat hij straks weer vol aan de bak gaat, zeg maar. Ook.
En dus, hebben jullie dan echt afspraken daarover gemaakt? Van jij doet dit en jij doet dat?
Niet echt. In de zin van, nee, het gaat wel... We hebben de afspraak, wie kookt hoeft niet af te wassen, zeg maar. Dus zo. En ik heb ook 2 kinderen en die moeten ook gewoon helpen nu. En,
hoe oud zijn die?
10 en 6.
Oh ja. Oh ja.
Dus die van 6 die moet nog wat minder, maar die moet al wel dingen doen. Ja, dus ik ben zelf ook zo opgevoed. Mijn moeder was wel best wel feministisch en... Ja, dus die vond ook altijd van, die zei ook altijd, je moet voor jezelf kunnen zorgen financieel. En je moet een man die ook helpt en dit en dat. Ik moest van alles. Gelukkig. Maar ik ben wel bewust daarin opgevoed. Ja. Ja.
En hebben jullie dan ook van tevoren de afspraken gemaakt? Of is dat een beetje zo gegroeid?
Ja, het ging eigenlijk gewoon vanzelf. Ja. Het is nooit echt een issue bij ons, dit.
Want ik vind het dus wel grappig dat in het berichtje staan van, we hebben nu een gesprek over hoe we het huishouden willen doen. Hebben jullie een gesprek gehad? Over hoe ziet het bij jou eruit eigenlijk?
Nee, we hebben totaal geen gesprek over gehad. Nee, ik heb een vriend en 2 kinderen. En wat dat er gaat is bij ons super traditioneel.
Oh ja?
Ja, ik moet het toch eerlijk toegeven. Nee, ik kom ook uit een gezin waar het heel erg traditioneel is. Dus ik ben heel zwaar gelovig opgegroeid. En mijn vader die zei altijd, want ik wilde heel graag studeren. En hij zei, dat hoeft helemaal niet.
Oh, wauw. Dus
ga maar lekker achter de kassa zitten. En dan zodra je man hebt, dan gaat hij voor je zorgen. En dan kan je lekker kinderen krijgen. En dan is het gewoon voor jou geregeld. Dus hoef je verder niet... Dus dat was voor mij best wel moeilijk om me daaraan te onttrekken ook. Om gewoon te zeggen van, ja, maar ik wil dit niet. En ik wil gewoon mijn eigen geld verdienen. En voor mezelf kunnen zorgen.
Ja.
Maar op de een of andere manier, bij ons was het heel traditioneel. Mijn moeder die werkte niet en mijn vader wel. Dus zij kookt ook altijd, maakt het huis altijd schoon. Hij deed ook eigenlijk niks. Ja, behalve op zaterdag ging hij een keer bami maken of zoiets. Dat was
Maar voor de rest, snijden.
Nou ja, zoiets. Ja. Maar ik heb hem nog nooit de ramen zien doen of zo, weet ik veel. Dus dat is ook het beeld wat ik gewoon heb. Weet je? Dus dat is op een of andere manier neem je dat dan toch automatisch ook mee in je eigen relatie. Dus de rol die ik nu heb, ik ben echt de verzorgende moeder thuis. En dat wil niet zeggen dat mijn vriend niks doet. Ik bedoel, hij doet echt zijn best. Maar het gaat niet helemaal natuurlijk. En hij komt ook weer uit zo'n heel traditioneel gezin. Dus dat versterkt elkaar natuurlijk heel lekker. Mm-hmm. Dus ik ben er heel hard mee bezig om het te veranderen. Ja. Maar ik moet toch eerlijk zeggen dat ik het heel moeilijk vind om het af en toe niet die rol maar weer over te nemen. Het is natuurlijk ook een soort van wat je gewend bent.
Ja, precies. En het is automatisch.
Het zit er gewoon in. En het hele onderwerp natuurlijk stereotypen. Het zit zo in je mindset, in je handelen enzovoort.
Ja.
Maar
ik kan me voorstellen als je dan dus een reclamebureau opricht wat zich daar tegen verzet. Dat je dan super bewust wordt daarvan ook. Dat je dat soort dingen doet zelf.
Ja. Ja, ik ben er heel erg... Ik bedoel, als deze vraag komt, zou ik zeggen, lekker verdelen. Handel, weet je, even los van het feit wie nou meer werkt of minder. Daar gaat het volgens mij helemaal niet om. Het gaat volgens mij veel meer om... laten we gewoon eerlijk de taken verdelen. En niet, het is niet direct gekoppeld aan, ik werk 3 dagen en die ander werkt 4 dagen. Zo zie ik dat niet.
Nee.
Ik vind gewoon dat het een gelijke verdeling moet hebben. Maar ik bedoel, als ik dan kijk naar mezelf, hoe moeilijk dat is om dat toch te bewerkstelligen.
En hebben jullie daar ook gesprekken over dan? Want je zei net,
nou,
van, ik probeer
misschien?
Het wel echt Russisch. Ja, ja, weet niet. Russisch.
Ik probeer het even vriendelijk
dat,
in te...
Dat is al voorbij.
Ja, 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 ja.
Dan is een gesprek, ja, wel weer een goed idee.
Nee, ik denk dat het heel goed is dat je er wel over hebt met elkaar. Ja, maar nee, zeker, zeker. Dus dat zou ik zeker doen als ik haar was.
Want heb jij een gesprek gehad met Daniel over de dingen?
Maar ik denk ondertussen dat hij meer doet dan ik. Dat we daar nu wel zijn.
Dat jij ligt daar een beetje de queen herself op de bank en hij doet alles.
Klopt. Nee, hij is heel erg van het koken sowieso, maar eigenlijk ook van het boodschappen. En dan hebben wij ook wel die regel van de afwas, maar dat komt er dan heel vaak niet van. En dat vind ik trouwens heel vervelend. Als ik zelf kook, dan hou ik het aanrecht heel netjes. Ik ben eigenlijk al aan het afwassen tijdens het koken. En het ziet er gewoon daarna netjes uit, maar dat doet hij niet. Dus dan voel ik extra frustratie om dat op te ruimen. Dus normaal afwassen, nou, is al niet echt leuk. Maar als het dan ook nog zo'n zooitje daarna is...
Ja,
dan,
dat moet je eigenlijk niet doen, hè? Je moet eigenlijk mensen dingen op hun eigen manier laten doen, toch?
Ja, dus zou ik het gewoon moeten afwassen, want dat is de regel. Maar lukt me dus niet.
Koken is opruimen, hè? Dat zeg ik het zo altijd.
Ik heb wel dus een hele fijne stofzuiger mezelf cadeau gedaan. Oh, ja. En sinds ik die heb, vind ik stofzuigen heel leuk. Dus dat doe ik wel. Maar nee, we hebben echt een huishouden van Jan Steen is het, zoals we dat noemen. Terwijl ik kom dus uit een gezin waar mijn moeder, die was heel netjes. Echt zo schoenen uit bij de deur. En als we iets moois aan hadden voor kerst of zo, dan moesten we echt zo op de bank, zo als mevrouw Helder er. Van, echt zo wachten. Ja. Van nou, nu mogen we naar oma en mogen we weer bewegen. Het was niet altijd even leuk. Best
wel streng ook.
Gewoon echt wel ook wel ook vervelend hoor. Maar ook wel grappig achteraf gezien. En het gaat een stuk beter met mijn moeder. Ik denk dat het ook gewoon een manier was voor haar om controle of iets. Nou, ik weet niet. Ik denk dat het niet helemaal... Het was ook niet per se leuk voor haar, zeg maar. De striktheid daarin. Maar bij ons thuis nu, bij mij thuis, is het dus totaal... Het is echt een zooi en vies. En de ramen zijn heel vies. Maar dat vind ik dus wel prettig. Want anders kan je rechtstreeks bij de buurman naar binnen kijken.
In plaats van
een
plakplastic, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Gewoon gorigheid, hoef je het ook niet op te ruimen.
Maar we hebben dus nooit echt heel erg een gesprek over gehad. Het is wel dat Daniel, dan, dat zo heet mijn vriend, dan nog wel eens zegt van... ja, het is wel een rommel, hè? Oh ja. En dan, dat zei hij trouwens vandaag nog. En toen zei hij wel erachteraan, ik ga wel even opruimen. Maar ik vraag me dan af of hij dan niet bedoelt van... Hey, ga eens opruimen.
Maar ben je daar dan,
ook eens wat in huis.
Ben je daar gevoelig? Want ik zat dus vanmiddag... Ik doe alles last minute. Dus ik zat er weer helemaal in de stress voor dit. En zit ik aan dat script te werken voor de podcast. En dan is het echt een bende om mij heen. Dan ligt al mijn eten, zus en de en tas en he. En Cato, die is heel erg van het ruim de troep achter je kont op. En ik ben meer van de grote opruimsessies. Als het werk gedaan is, dan kom ik thuis en ga ik opruimen. Dat is het dan meer. Maar dan staat ze daar zo en dan zie ik gewoon dat ze ontevreden is
met
de situatie. En ik dacht dus, want ik ben dus heel gevoelig voor die blik. Ik ben altijd bezig met, is ze niet teleurgesteld in mij? Moet ik opruimen? Dus dan zit ik daar al... Dus ik denk dus, wij zijn erg 50-50. Maar dat ons huis wel veel opgeruimd is, is bij mij voornamelijk een beetje angst.
Oh ja.
Voor Cato. Ik wil gewoon niet dat ze boos is op mij.
Ja. Of angst.
Oh,
voor de buitenwereld heb ik zelf ook wel eens last van.
Daar heb ik heel erg last van.
Ook, serieus hè, ga ik nu even iets toegeven.
Oh nee.
Als jij bij mij langskomt, dan maak ik vaak wel extra iets schoon.
Ja, natuurlijk ook.
Maar ik snap het wel. Ik ga ook altijd opruimen als er mensen komen. Maakt niet uit wie.
Want dat ik weet dat jij gewoon veel schoner bent in huis.
Ja.
Ik ben zelf best wel een viezerik af en toe.
Ja. Maar dit heb ik dus ook. Want laatst kwam mijn zus langs. En dan is het echt om door een ringetje te halen. Terwijl het kan haar geen reet schelen hoe dat huis eruit ziet.
Maar als ik langskom, niks.
Steeds minder.
Ja.
Maar bij jou is het ook voor de
poezen. Moet je nagaan.
Oké, echt?
Ja, oké. Okay. Ja. Ja,
echt is het dan... zo, hoor.
Echt?
Ja. Nee. Het zit gewoon allebei losse gesprekken.
Ja. Sorry.
Dat krijg je met twee BFF.
Forced BFF's. Maar, en ik herken de rolverdeling van het ene vind ik leuk en het andere vind ik Cato leuk. En dat sluit dan toevallig heel goed op elkaar aan.
Dat is prettig.
Ja, en? Toch? Ja, dat is best wel perfect, want zij houdt heel erg van koken. En ik vind boodschappen doen echt prima. En ik vind wassen leuk, maar de was op bergen vind ik heel naar. En dat vindt zij weer prima om te doen. Ja, en we hebben de luxe dat we dus een schoonmaker hebben.
Ja, ik ook.
Ja. Ja, dat is sowieso een...
Ja. Ja.
Die heb ik dat dus niet.
Ik ook niet.
Dat is echt, dat scheelt echt veel. Maar dat had ik al toen ik huisgenoten had. Dacht ik al, ik heb al jaren een schoonmaker. Omdat ik gewoon niet het gedoe eromheen wil van wie wat gaat schoonmaken. En dat je dat dus moet doen. Maar dat is natuurlijk wel, ik besef wel dat dat een enorme luxe is. Daar moet je ook maar weer de ruimte, financiële ruimte voor hebben.
Ja. Je geeft het ook uit in de kroeg, zeg maar. Of dacht ik altijd. Dus dan geef ik het liever uit aan die schoonmaakster. Ook nog, daarnaast.
Ja, precies, ook nog daarnaast. Maar, ja. Maar dat is dus gewoon meer als je die financiële ruimte hebt. Ja. Maar dat zou, als daar ruimte voor is, zou ik dat van harte aanraden.
Ja. Heerlijk. Ja.
Nou, bijtje. Ik ben benieuwd hoe wat er bij haar uit is gekomen.
Ja. En goed dat je het gesprek gaat hebben, want het klinkt wel gewoon als iets wat een goed gesprek kan zijn. Ja.
Ja, ook mag ik daar nog iets over vragen?
Tuurlijk, ja.
Heeft bijtje ook kinderen?
Denk het niet, maar dat is allemaal...
Ze gaan wel vooroordelen aan de hand van niks, want ik ken deze persoon helemaal niet. Ja, aan de hand van we gaan samenwonen. Mijn vriend
aan
en
de
ik.
Hand van wat we nu eigenlijk waar we achterkomen is dat hoe je opgevoed bent, dat mm-hmm. dat best wel impact heeft op hoe je zelf later wordt.
Ja.
En ik weet niet of ik het mag zeggen voor jou, dat we hadden het er vanmiddag nog over, toch?
Ja.
Dat jij ook voor je kinderen dat ook anders wil.
Oh zo. Ja.
Misschien moet je dat zelf zeggen.
Ja, in de zin van omdat eigenlijk het verhaal wat ik net vertelde over traditioneel gezin mm-hmm. en dat ik eigenlijk ook in een traditioneel gezin zit, maar ik heb wel twee dochters.
Ja.
Waarvan ik wel heel graag wil dat zij dit niet gaan doen.
Oh, ja,
dat ze dit niet gaan kopiëren. Dat ze gewoon wel weten van, hey, als vrouw zijn. Dus daar ben ik ook heel hard mee bezig in die opvoeding. Maar,
ja, maar je geeft dus niet het goede voorbeeld.
Ik geef niet het goede voorbeeld.
Wel in je werk.
Is dat, wel in mijn werk. Dus daar heb ik het dan ook wel over met mijn dochter. Die is dan 9, dus daar heb je al wel gesprek met me over dit soort dingen. Maar nee, maar het is wel een punt, ja.
Maar sowieso, als je eenmaal kinderen hebt, is het...
verandert alles toch?
Ja, is het ook weer zo anders? Want ik kan zeggen, nou, dat stofzuigen doe ik niet. Maar dat kind zal toch eten... Weet je wel, ik kan nu misschien nog zeggen van... Nou, ik eet wel een boterham. Dat kan me niet schelen als ik niet lekker lunch of zo, whatever. Met kinderen zal je toch heel veel dingen echt moeten gaan doen. Ja. En dan kan ik me ook voorstellen dat je dus een rol op je... Dat je hem al pakt, nog voordat iemand anders hem kan pakken.
Ja. Ja, het is ook zo'n ritme wat er natuurlijk in moet met een gezin. Want ze moeten naar school, dus ze moeten boterham gesmeerd worden. Bla, 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 bla. Nou, zo'n heel riedeltje wat je gewoon dagelijks zeg maar moet doen. En inderdaad, als je alleen bent, dan heb je dat natuurlijk niet. Dan ben je flexibeler in. Dus je misschien ook iets minder ruzie hebben over schoonmaken überhaupt.
Ja. En misschien kan je het ook nog niet helemaal overzien als je nog geen kinderen hebt. Wat er allemaal bij komt kijken als je kinderen krijgt. Welke taken er allemaal zijn. Ja. Dus dan is dat gesprek misschien ook heel moeilijk te voeren van tevoren al. Ja, geen idee. Ja. Ik weet het niet, want ik heb geen kinderen. Sponsortijd.
Jullie weten het nu wel, maar we gaan het gewoon nog een keer zeggen. Damn Horny is uit. Ons boek. Een bundel hete seks verhalen. Niet toevallig trouwens dat het boek eergisteren uitkwam en het nu heel heet is buiten.
Ja. Ik denk dat niet toevallig is.
Nee, toch?
Hey. Iemand zei dat toch op Twitter. Damn Horny, want Damn Horny is dus... hij is even op. Hij is even niet meer beschikbaar.
Oh, echt?
Ja.
Oh, wow. Ik hoopte nog dat we er eentje zouden krijgen.
Maar we sturen hem op naar jullie.
Ja, we hebben er net over te praten. Ja.
Tweede druk.
Oh, wat lief.
New and improved.
We hebben de bestsellerlijst dus niet gehaald, helaas.
Nee, dat krijg je met al dat boekenweek wel. Ja. Het is dus nu boekenweek.
En AFTH van der Heijden ligt met zijn stemvork.
Oh, met zijn scharen.
Eén natuurlijk.
Ja. Ja.
Oh,
maar bloeddruk heeft daar moeite mee.
Ja, maar dat boek ligt echt... Want we zijn dus nu naar een paar boekhandels geweest om even ons boek te signeren. En die man die ligt overal echt, in elke etalage met stapel.
Je moet je boek ervoor zetten.
Ja. Heel goed idee, maar het is op.
Ja, jammer.
Maar anders... Ja. Maar als mensen, als hij weer in de winkel is, dan roepen we iedereen om dat vooral te doen. Vanaf volgende week is hij er weer. Even kijken, deze aflevering verschijnt op zaterdag 5 juni, als ik dat goed heb.
Ja, dus aanstaande woensdag.
En dat is dan ergens de 10e of zo. Zou het dan dus weer in de winkel moeten liggen.
Gewoon woensdag. En,
gewoon woensdag.
En, en om je nog wat extra warmer hot te laten lopen hiervoor, hebben we nu ook een bonusreeks online gegooid over Damn Horny.
Ja, en dan praten we met auteurs die aan de bundel hebben meegewerkt. We hebben er nu 3 online staan. Eentje met Tatjana Almoeli, eentje met Moira Mona en onze uitgeefmeid zelf, Myrthe Spiteri.
Ja.
En ik zei in de laatste aflevering, we hebben 4 afleveringen gemaakt, maar er was even een technische difficulty, dus die komt later nog. Dat was de aflevering met Shedda.
Ja, en sowieso willen we nog een tweede batch gaan maken. Ja,
wordt helemaal leuk.
Dus je kan je eventjes lekker inluisteren. En dan als je daar dan een beetje zo langzaam mee doet, dan ligt dat boek weer in de winkel zodra je klaar bent met luisteren. Dus koop hem. Via Libris.nl kun je hem opstellen. We moeten het even hebben over vrouwen die likken, zuigen, zorgen, scheren, smeren, poetsen en wassen. Oftewel, stereotype vrouwen die stereotype dingen doen in reclames. En ik deed net, vlak voor we hier gingen zitten, even een klein rondje reclames 2021. En het staat er echt bol van. Terwijl ik dan toch verwacht, 2021, het zal toch wel meevallen. Er zijn ook hele leuke.
Ja.
Maar er staat wel echt veel... Onzin.
Verbazingwekkend veel.
Onzin in. Maar goed, daar gaan we het nog even over hebben.
Oh, oké. Maar net vragen welke sprong er uit? Wat is dan wat jij opviel?
Ik zag die van de Jumbo. Meisje voor die dinges op die jongens staat te wachten.
De plus.
Ja, de plus. En dan staat zij voor een schap aan maaltijdsalades volgens mij. En dan heeft ze een connectie met een jongen en dan wacht ze op de liefde. Ja. En uiteindelijk gaan ze natuurlijk samen.
Op prins wil hem op het witte paard. Ja, dat is een beetje de.
Wachtend opstellen.
Ja,
hè?
Ja. En de Albert Heijn met Ilse vind ik ook. Maar goed, daar hebben wij al vaker over tegen geageerd. Ook verschrikkelijk. Ja. En ik zag er eentje van de Hubo. Waar dan mannen weer voor de vrouwen komen oplossen. Dat er allemaal vliegen binnenkomen. En dan installeren ze
het vrouwtje.
Ja, dus het was gewoon wel weer typisch. Ja. Dat dan...
Coolblue doet het ook, hè? Dan komt de wasmachine man, die komt even die wasmachine brengen naar boven en of fixen, weet ik veel wat hij doet. Nee, hij maakt hem natuurlijk niet. Hij brengt hem naar boven.
Hij brengt hem naar boven. Ja. Maar het komen altijd mannen fixen en vrouwen doen dan de deur open. Ja. En dat is gewoon heel. Ja. En als je er naar kijkt, valt het opeens op, terwijl ik er ook heel goed naar kan kijken en denken.
Nou ja, dat is dus echt een stereotype wat dus echt ook uit cijfers blijkt.
Ja.
Dat mannen gewoon veel vaker als expert worden geportretteerd en vrouwen als de hulpvragende. De ondersteunende rol, mannen hebben de hoofdrol.
Vrouwen zitten vaak staan die in de keuken of thuis situatie. En mannen zijn vaak weer op werkvloer of in een andere situatie. Maar in ieder geval, en mannen doen ook heel vaak de voice-over. Dus daarin is ook al een soort van expertrol. Hè, van,
De kennis met de stem. Stem met de kennis, die is dus van een man. Ja.
Dus dat is ook vaak door een man. Dus de schermtijd is wel gelijk. Hè, dus je ziet wel even vaak vrouwen als mannen. Maar vrouwen hebben toch altijd een...
Heel andere rol.
Ja, een hele andere rol. Er is zelfs gewoon een heel... Unilever heeft een onderzoek gedaan. En die heeft 1000 advertenties bekeken. En gekeken naar de rol van de vrouw. En dan blijkt dus dat 1% van die campagnes... dat een vrouw dus een grappige rol heeft.
Ja.
En 2% zijn dan vrouwen intelligent. En 3% zie je een leider, zeg maar.
Dit is nog veel erger dan ik dacht.
Ja, van die 1000, hè? Dat is wel extreem.
En wat leren we dan aan onze kinderen? Vrouwen hebben geen humor, vrouwen zijn geen leiders en ze zijn niet slim.
Nee.
Oh, nou, wat erg.
En vrouwen zijn dus wel altijd, ze zijn altijd dan dus de verzorgende of de vriendin, zeg maar. De classic rollen die ze dan op zich nemen. Precies. Zijn niet ook in een werksituatie of zoals die Ilse van de Albert Heijn.
Ja.
Dan wel werksituatie, maar dan wel vaak hihi haha, de dingen gaan fout.
Ja, en ook thuis gaat het ook helemaal mis.
Alles gaat mis.
Terwijl mijn vriend wel 1 keer in de week kookt.
Ja, dan maakt hij een pizza.
Dan maakt hij een pizza en die verbrandt hij dan ook nog volgens mij. Dat is echt alles daarin een stereotype.
Ja. En ze maakt ook de hamsterkooi schoon. En wat is het ook allemaal? Dat gaat wel ver,
Ik vind, Ilse is wel echt het voorbeeld van... dat er dus gewoon weer een personage geïntroduceerd kan worden... in de reclame waarvan je denkt, hoe dan?
Ja. En het grappige daarvan is, volgens mij... wordt dat gemaakt vanuit de intentie om het goed te doen.
Dat denk ik ook.
We laten een keer een vrouw op de werkvloer zien.
Ja, een manager is het toch
ook. Ja, een manager, een leuk baantje voor het vrouwtje. Hè? En, maar dan, wat er dan allemaal bijgehaald wordt... dan denk je echt van, nee... Ja.
Dan kunnen ze zich niet voorstellen dat je dan niet ook iets vertelt over het thuisleven.
Ja, want deze vrouw, dus er moet wel ook iets...
Ja, maar hoe gaat het dan met de kinderen?
Maar haar privéleven is ook best wel chaotisch, toch? Dus het is eigenlijk een soort van, als een vrouw dan werkt, dan zal haar privéleven
dat
wel niet zo
wel
worden
niet.
Zijn. Want dat, toch, dat haal ik er een beetje uit. Ik denk maar goed, de Jumbo doet dat natuurlijk precies hetzelfde.
Ja, de Jumbo, daar zit ik niet zo... Daar ook
Dan zie je Frank Lammers. Ja. En dan zie je hem, die komt dan binnen en zij zit te werken achter de laptop. Ze heeft een Zoom-meeting. En dan gaat hij naar de keuken en dan zegt hij... ga eens even lekker voor je koken. Hè? En lekker, wat zegt hij?
Huismannetje.
Oh,
wiebelt hij even met zijn billen. En dan zij wordt dan helemaal verslag, is zij. Want
Hij krijgt het warm.
De man staat in de keuken, weet je wel. En dan, het is ook wederom volgens mij echt wel met de beste intenties gemaakt.
Ja, want de vrouw werkt.
Precies.
Ja.
Dus, maar dat is dan toch weer echt die subtiliteit die erin zit... waarvan je denkt, maar dan sla je eigenlijk net de plank mis. Ja, dus dat
want
is gewoon,
als de man kookt, dan is het zo bijzonder... dat de vrouw er helemaal warm van krijgt. En dan denkt, wat heb ik toch een leuke man.
Ja, sterker nog, ze wil geloof ik... dat stuurt ze die kinderen op een gegeven moment weg.
Ze laten jullie even lekker thuis.
Dan gaan zij lekker voor de sexy time.
Ja. Met Frank Lammers.
Nou, wie wil dat nou niet?
En scene. Hoe zijn jullie reclamewereld ingerold eigenlijk? En is dit dan iets wat altijd al opviel? Want hoe lang geleden is dat? Dat jullie reclames zijn gaan maken?
Nou, ik zit nu inmiddels al 15 jaar. van origine ben ik interieurarchitect, maar die projecten die duren mij te lang. Zeg maar, het is best wel een lange adem die je moet hebben voor interieurklussen. Dus toen ben ik de reclame ingegaan. En dus ja, dat doe ik dus nu al iets van 15 jaar. Maar dit is niet een onderwerp geweest wat vanaf dag 1 al speelde. Het ging meer over de werkvloer. Hè? Want er werken gewoon heel weinig vrouwelijke creatieven in de reclame. Mm. Dus dat is wel wat ik heel erg voelde. Weet je, dat je toch als vrouw zijn, dan moest ik wel echt heel erg mijn best doen om gehoord te worden. Want ik heb dan iets van 7, 8 jaar met een copywriter gewerkt en hij was man. En ja, ik merkte dan toch wel heel vaak dat als ik iets wilde vertellen, dat ik wel heel hard mijn best moet doen om gehoord te worden. Dat klinkt een beetje zielig, maar het is op het moment dat ik iets zei, dan was het en dan zei hij precies hetzelfde en was het geweldig. Weet je, en dat viel mij zo op en ik werd daar zo verdrietig van. Dat ik ook echt dacht van, waarom doe ik dit vak, een kutvak? En ging ik weer jankend naar huis, weet je wel, dat niveau. Want het is ook een beetje van, wat voor type vrouw ben je? En de een heeft natuurlijk een hele grote bek en ja, die redt het wel. Maar als je wat minder zo in het leven staat, ja, dan is het soms best wel eens lastig om je staande te houden in die wereld. Dus, maar goed, ik heb wel doorgezet, omdat ik het wel belangrijk vond om. Ik vind het ook gewoon heel leuk werk om campagnes te maken. Maar het is eigenlijk de laatste paar jaren dat wij ook nou ja, goed, ook omdat we gewoon samen wilden werken, dat dit onderwerp ons ook wel mateloos irriteren. Dat het nog steeds hetzelfde is. Dus,
ja. Maar we hadden dat idee eigenlijk een paar jaar geleden al, hè, om hier iets mee te doen.
Ja, zeker.
Maar toen dachten we van, ja, is het eigenlijk wel echt zo? Is het niet een gevoel wat je hebt? Of klopt het eigenlijk wel met dat er één zo'n commercial eruit springt en je denkt, ze zijn allemaal zo, dat het eigenlijk helemaal niet waar is. Maar toen zijn we het gaan uitzoeken.
Ja.
Toen zijn we de universiteiten gaan bellen en de onderzoeksbureaus gaan bellen. Gevraagd of er onderzoek naar gedaan was, getallen erbij gehaald. En toen bleek het nog veel erger te zijn dan we dachten.
Ja, precies. Ja, precies dat. Nog erger dan. Want die aannames waren er wel, maar je denkt dan nog, het zal ook wel wat meevallen. Ja. We leven ook in een andere tijd. Dus de bureaus zullen daar wel in meegaan.
Ja. Ja.
Maar dat is dus niet zo. Ook omdat die werkvloer zijn nog steeds, 85% van de reclame mensen.
Van de creatieve makers.
Zijn gewoon
mannen
en wit.
Ja. Ja.
En er zijn maar 15% vrouw. En dan van die 15 zijn maar 4% creatief directeur. Dus er is ergens een soort van afhaakmoment voor heel veel vrouwelijke creatieven. Want er zijn wel heel veel jonge vrouwelijke creatieven die dit vak starten. Maar dan toch halverwege afhaken. Ja, en ik denk toch dat het hiermee te maken heeft. Dat ze toch denken van ik heb helemaal geen zin in die witte toestand. En ik voel me niet gezien. En
dus ook dat je dus overschreeuwd wordt door iemand met jouw eigen verhaal.
Ja, en het staat gewoon niet op het prioriteitenlijstje. Nog niet voldoende bij heel veel reclamebureaus. Dat is gewoon, ze zien wel de noodzaak, denk ik. Maar dan is het, kom wel, weet je wel. Of maar we doen het nu eerst zo. Of weet je, het is een soort van uitstel.
Ja, of we willen wel, maar dan, of ook qua divers zijn bijvoorbeeld, weet je wel. En dan wordt er iemand van kleur in een commercial ingezet, terwijl de hele werkvloer nog steeds hartstikke wit is, zeg maar.
Ja, dat is ook wel belangrijk, hele Clementie Jane, hoe we dat ook hebben opgezet, is dat we dus ook echt een platform hebben met vrouwelijke creatieven en een divers platform.
Ja.
Dat vinden wij ook echt heel belangrijk. En dat die vrouwen ook gewoon een plek krijgen, weet je. Want die opmerking komt ook heel vaak. Ja, maar waar zijn die vrouwen dan, weet je wel?
Nou, bij ons.
Nou, hier.
Bij ons. Ja. En wij willen ze ook verzamelen. Het mag, wat dat er gaat, nog veel, veel meer mogen zich aanmelden. Ja, dus bij deze.
Een oproep bij deze. Ben je goede creatieve reclamemaker? Meld je aan bij ons. Want hoe meer, hoe beter.
Ja.
Hè?
Ja.
Kunnen we ook impact maken. Hè? Hoe meer vrouwelijke reclamemakers er komen. Want je hebt gewoon een andere blik als vrouw. En dat is denk ik waar het vaak mank gaat. Dat omdat er zoveel mannelijke makers zijn. En die willen wel, die doen hun best wel. Maar ze slaan toch net die plank weer mis. Weet je?
Ja.
Dat.
Ze hebben en
dat is die male gaze.
Ja, de male gaze. En wij hebben natuurlijk allemaal de male gaze. Jij ook. Hè? Wij, omdat we in dat sopje met z'n allen zijn gewassen van de maatschappij.
Hé, mooi. Dat vind ik leuk gezegd.
Ja. Toch? Ja.
Wij
zijn allemaal opgevoed met het idee, jongens zijn stoerder, beter, grappiger.
Ja. Avonturiers.
Ja, dat.
Ridders, raken, piraten.
Kom daar maar eens vanaf.
Ja.
Dus en merken hebben de power om die beeldvorming te veranderen. Want merken zijn de nieuwe goden natuurlijk. Hè? Mensen geloven, gaan niet meer naar de kerk, maar die zijn van Nike of van Adidas of weet ik veel wat. Dat vinden ze belangrijk. Of daar identificeren ze zich mee. En als zo'n merk een heel ander beeld neerzet van vrouwen bijvoorbeeld, dan kan dat echt impact maken.
En was er nou een specifiek moment dat jullie dachten, nu ben ik er dan klaar mee en we gaan zelf hiermee, of dat er een bepaalde reclame of zo weer voorbij kwam?
Nou, het specifiek moment weet ik niet exact eigenlijk.
Of dat er een bepaalde reclame uitsprong dat je dacht, nu kan het niet langer, dit is te druppel.
Ja, het is meer dat we, wat we net eigenlijk ook al een beetje zeiden, die aannames die waren de hele tijd wel van, hè, natuurlijk, maar het is ook soms zie je het zelf niet eens meer. Hè, wat Gik ook net zegt, omdat we allemaal zo in die stereotypen denken, dus dat je het zelf niet eens meer ziet, maar we hadden wel die aannames. En op het moment dat we het zijn gaan onderzoeken, ja, toen werd het alleen nog maar meer bevestigd. Dus dat gevoel van, wij moeten dit veranderen. Ja. Dat kwam steeds meer, waardoor we ons ook heel erg gesterkt voelden in deze missie.
Volgens mij zei jij op een gegeven moment ook tegen mij, zei je, wist je dat het eigenlijk best wel bijzonder is dat wij twee vrouwen zijn die in de reclame werken als team? Dat bijna niet voorkomt?
Nee, dat komt ook niet veel voor. Er zijn gewoon weinig vrouwelijke creatieven. Echt de campagnemakers, zeg maar, die... Ja, ik ken er wel een aantal, maar het zijn er niet genoeg in mijn optiek. Dus dat...
Daar kwam het volgens mij ook een beetje vandaan.
Ja.
En net noemde je eventjes wat grote merken zoals Nike, Adidas. Zijn er voorbeelden van dit soort merken die het wel goed doen? Of reclames?
Ja, die zijn er zeker wel. We zagen net nog een paar voorbij komen, toch?
Ja, we hebben Starbucks Feet. Heeft het. Ja, Feet even ook. Elkaar, ja. We hadden het net over ontharen. Maar ja. En Feet heeft een onwijs goede campagne.
Ja, die werd ons ook toegestuurd. Ja. Vertel eens.
Ja. Nou ja, het gaat gewoon over wat je ook wil, weet je. Of je het wil laten groeien of niet. Of doe wat jij, waar jij je goed bij voelt.
Oh, dat is top.
Voor de eerste keer zie je echt haar in beeld ook.
Ja, en niet van die hele dunne, gladde beentjes. En dan dat je echt denkt, nou, er zit helemaal geen haar, weet je. En eeuwige scheermesje in de badkamer.
En ook zo scheren met een balletbeen, hè? Ja. Zo gestrekt.
Zo'n dus, glad geschoren balletbeen.
Ja, dus dat ook niet, hè? Dat je denkt van, waarom zit je in die badkamer? Ik zie nul haren en je bent toch aan het scheren.
Wat doe
je?
Ja.
Dus, maar dit, hier zag je gewoon okselhaar, beenhaar, schaamhaar, alles in beeld. En de voice-over vertelt ook zoiets van, dat haar is prima, hangt er vanaf wat jij ervan vindt, weet je wel. Dus wat jij wil, dat
zelf
is eigenlijk
weten.
De boodschap.
Ja.
Nou ja, dat is prima natuurlijk, lijkt mij.
Ik zag ook een reclame van de IKEA die volgens mij wel best oké was. Best wel heel inclusief over... Alle kleine beetjes helpen als je het milieu wil beschermen. En je kan je afvragen of die boodschap dan helemaal klopt. Maar die was ook echt alle soorten mensen. Ze ook oude mensen. Want die mis je ook nog wel eens
zo,
in reclame.
Ja,
hè?
Ja, nou, dat is ook behoorlijk. Ja.
Alleen als je Tena Lady of een traplift wil verkopen. Ja. Dan ben je 40 plus ongeveer.
Ja, dan mag je er oud uit.
Ja, maar echt. Ja. Ik bedoel, zelfs mensen die 40 plus moeten voorstellen zijn
30.
Op zijn minst. Die zijn 30 inderdaad. Ja,
ja
van die gezinnen. Toch?
Ja,
van die gezinnen
ja,
en dan
nou,
je
moedertje hoor, jongens. He?
Ja.
Oeh, dat mocht ik niet zeggen, hè, jongens, eigenlijk.
Mag
allemaal. We maken zelf de fouten ook continu.
Precies, zo is dat.
Maar dit is, weet je, dat zijn ageism is natuurlijk ook echt een ding. De gemiddelde populatie is 42. En
in de commercials zijn ze gemiddeld 30 of jonger nog.
30 jonger,
überhaupt in de media.
Ja, dat is ook wel een ding wat ons ook heel erg stoorde. Dus het feit dat je gewoon op het moment dat je boven de 30 bent, dan doe je al eigenlijk niet echt meer mee. Ja. Of zo, weet je wel. Nou ja, wij zijn bij de 45. Dus dat, dan denk je van hallo, alsof het er nu in één keer af is gelopen, weet je.
Ja,
dus het ligt best wel gevoelig.
Ja, dat denk ik ook van. Nee, ik ben niet van plan om me voorlopig me aan de kant te laten zetten of zo, toch?
Nee, plus je hebt ook gewoon je levenservaring en alles wat je... dat is super waardevol, maar
precies.
We moeten allemaal maar jong zijn.
Ja.
Nou, ik begin het op gang te komen voor mijn gevoel nu, zeg maar, weet je wel.
Maar voor de maatschappij is dat dus blijkbaar helemaal iets wat niet te doen. Als je maar een strak huidje hebt.
Nee, maar vrouwen worden altijd...
Maar vooral bij vrouwen.
Zijn
vooral bij vrouwen, mannen niet.
Mannen mogen wel ouder zijn, want dat is juist slim, intelligent. En
die mythe dat mannen wel mooi oud worden. Sorry hoor. Kijk
en dan
even
zegt iedereen altijd George Clooney.
Ja, George Clooney, hallo.
Als ze er allemaal zo uitzien, oké. Maar dat
meesten hebben ook gewoon een bierbuik voor de televisie.
Het is all fine.
Ja.
Maar het zou dus fijn zijn als we dus verschillende soorten mensen zouden zien in die reclames.
Ja.
En dus niet alleen maar dat type wat net beschreven werd. Maar we hadden Feet en er was er nog eentje die een van jullie...
Ja, Starbucks.
Starbucks, daar dan heel?
Dat is een filmpje waarin we een transgender man zien. En hij wordt continu aangesproken met zijn geboortenaam Gemma.
Mm-hmm.
Maar je ziet gewoon dat die persoon daar ook echt heel erg mee worstelt.
Ja.
En dan komt hij op een gegeven moment... jullie kennen allemaal natuurlijk wel dat bij Starbucks wordt je naam op het bekertje geschreven. En dan wordt er dus gevraagd van, hey, wat is je naam? En dan zegt hij James. Mm-hmm. Ja, dus dat is natuurlijk eigenlijk gewoon liefst hoe hij genoemd wil worden. Maar goed, hij wordt door de postbode aangesproken, door Gemma en door zijn vader als Gemma. Dus het is eigenlijk een soort van... Ja. En Starbucks is daar natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld van. Want het is ook gewoon een soort van legitiem natuurlijk. Hè? Hashtag What's Your Name is de campagne. Heeft ook een diversiteitsprijs gewonnen enzovoort. Dus dat vinden wij wel echt een heel goed voorbeeld van nou ja, hoe het is.
Ja.
En dat daar ook aandacht aan besteed wordt. En dat je dat ook terugziet in die commercial.
En hoe kijken jullie dan naar kritiek op dit soort reclames? Je had ook, Nike heeft allemaal coole reclames. Maar dat het dan op de werkvloer eigenlijk een beetje tegenvalt. Ja. Dus dan heeft Nike bijvoorbeeld zo'n reclame van, oh, vrouwen kunnen alles. En dan komt er weer naar buiten dat een zwangere vrouw, dat haar sponsorcontract wordt gestopt.
Ja.
Of dat bijvoorbeeld, Feed, wat dan dus nu opeens helemaal, je mag ook lichaams er laten staan. Altijd maar zeggen, scheren op onzekerheid inspelen. En dan nu opeens dit een beetje meegaan op die vibe.
Maar ook gewoon dat ze er geld mee willen verdienen. Dus
Hoe kijken jullie daarnaar? Je moet
als merk echt zorgen dat je authentiek bent. Want op het moment dat je dit doet, dat je gewoon meegaat op een hype, ja, dan val je natuurlijk uiteindelijk wel een keer door een mand. Want dan slaat het gewoon helemaal nergens op. Dus je moet het echt, wat dat gaat helemaal vanuit je organisatie, moet je dit natuurlijk door laten voeren. Dus ik heb het idee dat het vanzelf wel dan barst. Weet je,
in de ideale wereld is dat zo natuurlijk. Je moet ook aan de andere kant ergens een beginnetje maken.
Ja, dat is ook waar.
Ja.
Dus als iedereen zegt van ja, we kunnen nog niks doen aan diversiteit, want onze werkvloer is niet divers, dan blijft alles zoals het is. Dus ik vind het ook een moeilijke hoor. En natuurlijk, in de ideale wereld heb je wel een diverse werkvloer. Maar het is een soort visueuze cirkel waar we met z'n allen in vastzitten. Als we het voorbeeld niet krijgen, wat die merken dus heel goed kunnen geven, dan voelen mensen zich ook niet geroepen om, oh, ik hoor daar ook bij dat clubje, weet je. Want ze hebben het nog nooit gezien. Dus pas als je het laat zien, ook al is het misschien nog niet helemaal tot in de puntjes doorgevoerd, dan wordt het steeds normaler. Hè?
Ja.
Dus stel dat je alleen maar de hele tijd die moeder die in die pan roert ziet. Hè? Dan, en je ziet nooit een keer een vrouw op de werkvloer. Dan denken meisjes die zien dat, die denken, oh, oké. We leren door te kijken, hè? Heel erg.
Beeldvorming.
Maar je kan moeilijk natuurlijk tegen een bedrijf zeggen, oké, jullie werkvloer is niet in orde, dus jullie mogen alleen maar reclames laten zien van vrouwen die in pannen roeren.
Nee,
want
precies.
Maar je hebt natuurlijk bijvoorbeeld, het is nu Pride Month. Loop maar door de Kalverstraat en je ziet elke winkel, die heeft daar een gezellig regenboogje hangen.
Ja.
En dan heb je, dat is dan rainbow washing, wordt dat dan genoemd. En daar is kritiek op. En dat is altijd, ik vind het gewoon interessant om daar...
Ja. Maar ik zit me daar dus wel ook wel over op te winden. Omdat ik ook denk, ja, nou oké, dan heb je dus deze maand al die, weet je, Levi zag ik alweer. En ik weet niet, er zijn wel meer voorbeelden te noemen. En dan kan je dus wel afvragen, wat doe je dan voor de LHBTI community? Maar dat is toch ook weer wat anders. Want dan proberen ze, dat is echt gewoon heel tijdelijk of zo. Dat
dan is
echt
het gewoon puur money making.
Pride Month en dan daarna is het klaar. Terwijl de reclames van, zeg maar, die stereotypen doorbreken, dat lijkt me een soort ongoing ding. Dat is niet ergens aan gebonden. Maar misschien is dat onzin, weet ik niet.
Ja, het is natuurlijk, jullie hebben wel gelijk.
Ik denk wat Geerke zegt. Ik bedoel, als jij als merk gewoon transparant bent hierin, dan heb je volgens mij al heel veel gewonnen. Ik bedoel, als jij een campagne maakt met diversiteit erin, maar je werkvloer is dat nog niet. Ja, dat kun je natuurlijk ook gewoon, weet je, daar komt uiteindelijk wel hopelijk verandering in. Maar je kunt ook niet alles in één keer goed doen. Hè?
Ja.
Dus dat is wat dat gaat. Als je daar als merk transparant over bent, dan vind ik dat heel legitiem. Ik bedoel,
precies. Dus dan zou je zeggen, dan gaat het meer ook om de intentie. Dan is het merk misschien nog niet helemaal perfect, maar dan willen ze wel. Beginnen,
toch?
Dat ja.
Wel ja, en je kan natuurlijk ook moeilijk opeens de helft van je personeel op straat zetten en zeggen, sorry, voor jou een divers personeels, weet ik veel, bestand.
Ja.
Dat kan ook niet. Die kan niet zomaar, dat zijn ook mensen, weet je wel. Ook al zijn ze misschien allemaal wit. Dus het is ingewikkeld natuurlijk.
Ja, ja.
Maar als je zeg maar actief in je aannamebeleid, zeg maar, je vacatures die je opstelt, dat je daar focust op een diverse personeelssamenstelling, dat lijkt mij wel slim. Maar goed, het is een beetje off-topic misschien.
Nou ja, helemaal niet.
Nee, wel interessant.
Okay.
Ja, zit er helemaal bij.
Oké.
Hebben jullie wel eens gehad voor het hele Calamity Jane verhaal dat je van een opdrachtgever de vraag kreeg van, nou, wil je dit plaatje uitwerken? En dat het dan heel stereotyp was?
Ik denk dat de reclamewereld überhaupt nog op een hele stereotype manier functioneert. Er wordt bijvoorbeeld heel veel gewerkt met persona's. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn?
Nee.
Je hebt een doelgroep, hè? En die doelgroep die heeft bepaalde hobby's en voorkeuren en motivaties. En marketeers die maken daar één persoon bij die model staat voor die doelgroep, voor die klant.
Dus dan heb je bijvoorbeeld Mark. En Mark is dan 35.
Precies, die ideale
witte man,
klant.
Houdt van de, ja, precies, drinkt bier. En dan hebben ze helemaal dat helemaal uitgedacht,
precies,
wie hij dan is.
Ja, ja, ja. Dat. En in principe, wat daarin belangrijk is, is om rekening te houden met de motivaties en drijfveren van die mensen die dan die persona's zijn. En eigenlijk doet bijvoorbeeld gender, leeftijd, relatiestatus, dat soort dingen, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je goed.
Ja, nou mooi.
Dat doet er niet toe. Maar soms zal het er misschien wel toe doen met een bepaald product.
Nou ja, kijk, op het moment dat jij... dat gebeurt nu waarschijnlijk al. Als je nu zegt man, 35. Of Mark, hè. Mark, 35, ja, woont in Amsterdam. Is getrouwd.
Meteen een plaatje.
Het vlees. Ja. Ja. En drinkbier. Nou, dan heb je een plaatje.
Ja.
En dan al het andere, daar heb je geen ruimte meer voor in je hoofd. Want je denkt alleen maar aan Mark. En op het moment, en wij hebben daar onderzoek ook naar gedaan. En het zijn ook allemaal onderzoeken geweest over personen. En hoe moet je daar inclusief mee omgaan?
Ja.
Dus op het moment dat jij een mark creëert, maar je doet bijvoorbeeld een genderneutrale naam. Dus ik zeg Sam of Robin. En je ziet Robin. En je ziet er andere fotootjes bij. Want Robin kan namelijk ook een vrouw zijn. Hè? En nou, je ziet gewoon verschillende mensen. Waardoor je in één keer denkt, oh wacht even, ik praat tegen deze groep mensen.
Ja.
Je in één keer je perspectief wordt veel breder. In plaats van alleen maar marken, bier, blablabla. Weet je wel, dus dat snap je een beetje? Zo werkt het. En direct is het een soort van, oh ja, mijn perspectief wordt breder. Dus ik weet ook dat ik tegen haar moet praten. En nou, enzovoort.
Dus
dat werkt heel erg goed.
Meer genderneutraal.
Waardoor je ook diverser communiceert. En dus niet alleen maar in dat ene hokje denkt. Want dat is natuurlijk het gevaar wat dat...
Want Mark is obviously van de Remia barbecue saus.
Precies.
Waar dan op staat
voor echte mannen.
Echte mannen.
Ja. En soms moet je natuurlijk gewoon alleen op vrouwen richten. Als je bijvoorbeeld tampons verkoopt of zo, hè? Tuurlijk, er zijn
of
natuurlijk
trans mannen.
Ook... Ja, oké. Okay.
Ja. Daar gaat het dus wel echt heel erg mis. Ja. Dat er bij menstruatieproducten dat het heel erg vrouw is.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook onlangs gehad dat een van de merken het vrouwen hoe heet dat symbool ook alweer? Venus-symbool.
Ja.
Dat ze dat van de verpakking hebben gehaald en dan was iedereen natuurlijk weer over de zeik. Want mogen we dan niet eens meer zeggen dat vrouwen menstrueren? Nee, mag niet. Mag niet van de feministen.
Maar, dan zit zo'n genderneutraal persona. Persona helpt dan heel erg. Want dan kan je zeggen, nou, Robin en die gebruikt maandverband. En dan kan je daar ook de transmannen bij betrekken.
Ja.
Passen daar dus dan gewoon
die
heel
passen
in.
Daar zeker bij. Ja. Ja.
Dat is
en je manier van communiceren vanuit een merk. En je communiceert dan naar die doelgroep. Ja, dat je voelt al direct dat het wat doet. Weet je, dat je ook gewoon meer mensen daarmee bereikt. Dus met je manier van communiceren.
Ja.
Dus dat is een win-situatie.
Ik zag heel erg voor me dat jullie dan vroeger echt zo heel vaste opdracht kregen van bier. En dus mannen krijgen het uitgesfeerd door een sexy vrouw. Maar het is meer gewoon het hele... De algemene werksfeer is gewoon al heel erg stereotyp.
Maar ja,
goed.
Ik bedoel, ik heb me er zelf ook wel schuldig aan gemaakt, hoor. Dat
dat zal wel.
Stereotyp denk. Maar ja, als er bij ons een klant binnenkwam, Libresse, ik zeg maar wat. Ja, drie maar raden wie die klus kreeg. Dat kan ik Jona wel doen, weet je wel. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel... want ik snap dat natuurlijk als geen
natuurlijk,
ander.
En je hebt natuurlijk ook nog, los van die stereotypen rondom bijvoorbeeld vrouw zijn, heb je ook nog bij een maandverbandreclame, heb je al zoveel jaar aan blauwe vloeistof wat in maandverband gegoten wordt. Dat je dat misschien als reclamemaker ook wel meeneemt. En dat je denkt, zo gaan we het weer doen. In plaats van, nu gaan we gewoon een keer lichaamshaar, bloed of whatever... zien. Ja.
Maar bijvoorbeeld die blauwe vloeistof, is dat iets wat jullie al opgevallen was? Want ik moest echt even, mijn ogen moesten echt even geopend worden.
Blauwe vloeistof, ik weet nog dat mijn moeder daar vroeger, toen ik kind was, al altijd tegenaan het ageren was.
Oh, ja.
Maar we komen echt van ver, hè?
Ja,
ja als het gaat over uit de oude doos. Ik weet nog heel goed, als klein meisje zat te kijken naar de tv en was er een commercial van Pons gezichtscreme. En die
staat
vrouw
niet meer,
volgens mij dat merk, maar goed. En dan wordt zij gefotografeerd door haar vriend. En die zoomt dan in met zo'n zoomlens. En dan op haar lachrimpeltjes. En dan trekt hij echt zo die camera weg. En zo van,
oh nee,
je hebt rimpels. Weet je wel dat? En die vrouw die is dan ook echt helemaal zo van, je hebt het erg dat ik jou teleurstel. Want ik ben ook ouder. Enzovoort. En dat maakte zoveel indruk op mij.
Ja. En dan gaat het smeren.
Ik dacht echt van, dit mag ik dus nooit.
Je mag nooit,
rimpels hebben, weet je wel. Dus dat is wel een soort van, even in het kader van wat merken kunnen doen.
Ja.
Dat is wel even de projectie die je dan op je netvlies hebt. Van, oh ja, ik.
Nou, de ontknoping was nog erger, want toen had die vrouw inmiddels 2 weken met pons gesmeerd. Hè? En toen waren die rimpels helemaal weg. En toen waren ze weer samen op een uitje. En toen ging die man foto's van haar maken. En
toen was hij helemaal
gelukkig.
Oh, mensen.
Maar daar komen we vandaan. Ja. Dat is best wel behoorlijk hard.
Als je het zo bekijkt, dan hebben we wel zo'n stap gemaakt. Dat is helemaal niet nodig. Dat is hele Clementine. Ja,
dat gaat hartstikke goed.
Kan wel opdoeken. En is er ruimte voor kritiek? Zeg maar, als je het hebt, als je in de reclamewereld kritiek hebt erop, is daar ruimte voor? Kan je daar iets over zeggen? Of word je dan meteen doodgepakt?
Volgens mij is niet iedereen wil het nu heel graag eigenlijk wel goed doen, maar ze weten niet hoe.
Nee.
Hè? En wij worden nu ook benaderd door andere reclamebureaus die zeggen van, kunnen jullie het ons uitleggen hoe het moet, zeg maar? Ja. En
heel dus hoog tarief voor rekenen. Ja. Als je dat ooit gaat doen.
Maar dat is dus super leuk, weet je wel. Mensen willen wel. En je merkt ook, we hadden laatst gaven we een presentatie ook aan een merk over ons bureau. En dat de mensen die bij die call zaten, dat die ook allemaal heel erg voorzichtig waren en heel erg bang waren om iets fout te zeggen. En dat mensen ook echt op hun tenen lopen. En weet je, dan proberen we ook altijd te zeggen, wij maken ook fouten, weet je. En dan kan iemand je erop wijzen. Dan kan je zeggen, oh ja, dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. En de volgende keer gaat het wel goed.
Ja.
Als je maar luistert. Dus daar gaat het eigenlijk ook, denk ik, wel om.
Ja. Ja. Het is misschien ook dat de kijker het steeds minder pikt.
Ja.
Dit soort dingen. Want wij hebben dus wel eens dat wij onze honingballenlegers, zoals we dan onze luisteraars noemen, op een merk afsturen. Zoals de Albert Heijn met Ilse. En wij vragen ons af, helpt dat?
Tuurlijk,
denken jullie?
Tuurlijk, ja.
Komt dat dan uiteindelijk wel terecht ergens? En dan,
ja, maar joh, er zijn genoeg voorbeelden. Laatst, dat is alweer een tijdje geleden. Maar dan hing er een abri in de bushokjes van Gamma. En dan zag je een vrouw een lampje indraaien. Ik kan het. Of New York pizza met de bloemkolen van zo lekker kan bloemkool zijn.
Dat is ook nog helemaal niet zo lang
weet
geleden.
Dan hoef je eigenlijk, ik wind me daar ontzettend over op. Maar tegelijkertijd hoef je ook niet bang te zijn dat gewoon geaccepteerd wordt. Want de hele media gaat er overheen. En dat is ook, en daar, hè, dat is dan ook gelijk weer een persmoment. Dus, dus er wordt genoeg aandacht aan besteed. Dus ik denk echt dat het kan gewoon echt niet meer. Dus ik denk dat dat heel goed is om kritiek te blijven leveren.
En ik denk dat als je allemaal van die mailtjes binnenkrijgt, dat echt bij zo'n merk dat al die marketeers, die worden helemaal gek. Die moeten het hele weekend overwerken. Dus dat is en allemaal blinde paniek, dat denk ik wel.
Oké, dus vooral blijven medeleger. En dan gaan jullie aan de slag. Maar aan welke dingen moet ik dan denken wat je meeneemt of wat je doet om te zorgen dat er wel dan de female gaze of hoe je het wil noemen?
Nou, we hebben dus een team van heel veel verschillende soorten vrouwen. Van verschillende achtergronden, kleuren, leeftijden. Als ik een bepaald stereotype er niet uitfilter, dan doet iemand anders het misschien wel. Hè? Mm-hmm. Want we kunnen allemaal, zijn we niet zonder fouten en iedereen kan een fout maken, maar met hoe meer mensen meekijken, hoe eerder je die fouten eruit kan filteren, toch?
Ja, en bijvoorbeeld qua team, zijn jullie ook op zoek naar non-binaire mensen en transgender personen? Ik kan me voorstellen dat dat ook een hele goede aanvulling is.
Meld je aan, zou ik zeggen. Zeker. Ja, zeker. Ja. 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 En we zoeken, maar we kunnen natuurlijk niet iedereen in één keer vinden. Maar mensen weten ons intussen ook zelf wel te vinden. Heel veel mensen melden zich aan, dat is echt wel heel erg leuk.
Ja, maar hoe diverser, hoe beter. Dat
en door je team heb je automatisch al de female gaze. Of heb je automatisch natuurlijk al dat allemaal meegenomen wordt in het maken van je reclame.
Ja, en als er dan verschillende mensen allemaal meekijken, heb je de perspectieven en de blinde vlekken ook al sneller eruit gefilterd.
Ja, die proberen we zo snel mogelijk eruit halen. Ja.
Ja. Ja. En is er al iets van jullie hand te zien? Jullie zijn nog super nieuw, hè?
We zijn super nieuw. Ja. Dus we zijn nu wel bezig met een grote klant. Dus daar kunnen we nog niks over zeggen.
Nee. Maar, allemaal top secret.
En de melden zich ook nieuwe klanten aan. Ja, waarvan wij ook nog heel spannend vinden wat er allemaal gaat gebeuren enzovoorts. Maar ook met name wel veel workshops en talks die we doen. Ja. Omdat we toch ook wel merken dat er nog een heel stuk educatie ligt. Weet je? Het is meer een soort van, eigenlijk wat we net ook al aangaven, dat heel veel bedrijven ook nog niet zo goed weten. Ja, hoe dan? Weet je wel? En dus daar weten ze ons ook in te vinden. Dus ik heb het idee dat dat het eerste stuk wordt wat we gaan doen. En dan hopen we ook zo snel mogelijk nog meer campagnes te mogen maken.
Ja.
Dus dat
klinkt wel echt als positieve reactie op
zeker.
Agency.
We hebben 2 mailtjes gekregen van waarschijnlijk boomers, denk ik dan meteen.
Age shaming.
Oh ja, dat is ageism. Jeetje, ik doe het alweer fout. Nee, mannen die dan zeggen van... ik heb een reclame gezien die wel goed was. Weet je wel? Dus,
oh ja,
wat
dus
een onzin.
Geen aan laten weten. Ja, je hebt altijd die man die het gaat uitleggen aan je. Ja. Dat je het niet goed doet.
Ja, of ze zeggen... mannen worden ook gestereotypeerd.
Ja, maar dat is natuurlijk ook.
Dat is ook zo. Is.
Zeker.
Maar laten we zeggen, je mag het regenwoud redden. En dan hoef je niet per se ook nog de zeehond te redden, toch?
Nou ja, maar het is ook zo dat de stereotypering waarin de man wordt neergezet, bijvoorbeeld als leider,
positiever is.
Dat is ook niet. Een man moet ook de plank mogen brengen en dan niet en zorgen en al die dat soort dingen. Ja. En daar mag natuurlijk ook veel meer emancipatie op.
Zeker.
Maar als leider neergezet worden,
voor vrouwen is het
dan
schadelijker, hè?
Ze hebben dat denk ik.
Onderzoek op Amerikaanse kleuterscholen. Dat is misschien wel leuk om even aan te halen. Dan vroegen ze aan kinderen.
Van 7, toch? Echt heel jong.
Of misschien nog wel jonger. Maar vroegen ze van wie willen later president worden? En dan staken evenveel meisjes als jongens hun vinger op. En vraag je dat een paar jaar later weer.
Ja.
Dan haken die meisjes af.
Dan weten ze dat is niet voor mij. Ja.
Dat is niet voor mij. Want die hebben intussen al zoveel beelden gezien van mannen in pakken die de wereld besturen. En die de baas zijn. En vrouwen die in pannen roeren. Of die sexy zijn, weet je wel.
Maar dit doet me ook zo denken aan wat Milo Freeman zei in de aflevering over kinderboeken. Want zij had een verhaal gehoord over een meisje wat dacht, een meisje van kleur wat dacht dat ze geen prinses kon worden, want prinsessen zijn blond en hebben blauwe ogen.
En niet alleen worden, zij kreeg die rol in een theaterstuk.
Oh ja, en toen
zei ze dus, dat kan niet, want ik kan geen prinses zijn.
Ja. Oh, ja.
Dus dan zie je maar weer hoe groot dat... hoe groot die impact is.
Ja. Ja. Terwijl mijn dochter is 10 en die had laatst aangekaart op school. Ze hebben een project over helden. En toen kregen ze een boekje van school en daar stonden dan allemaal helden in. En er waren maar 3 vrouwen bij of zo. En dan gaat zij meteen een vinger opsteken in de klas.
Oh yes,
ja, gaaf toch?
Heel leuk, ja.
Toen zei ik ook van, komt dat omdat ik nu met Clem T. Jane bezig ben? Dat je daar zo bewust van bent? Zij zei, nee joh, had ik 3 jaar geleden ook al.
Kom op man.
Geweldig.
Ja. Je hebt nu natuurlijk voor de jonge kinderen heb je die...
Rebelse meisjes.
Ja, precies, rebelse meisjes. En ook zo'n boekje, heldinnen. Met ook allemaal heldinnen. Ja,
allemaal, ja, en... Er is gewoon steeds meer.
Er is verandering gaande. Nou, we kunnen niet wachten tot jullie de reclamewereld volledig overnemen. Dat gaat al heel erg de goede kant op.
Stuur ons even een heads-up als de reclame
als er iets live is, dan zijn we heel benieuwd natuurlijk.
En dankjewel.
Voor onze afsluitende rubriek de Damn Honey Yes and No. Marilot, je hebt de no. Ja. Waar werd je wild woest van deze week?
Stemvorken staat op 1.
Omdat hij op 1 staat, staat hij ook op 1 in jouw Damn Honey No lijstje.
Ja, dat was eventjes...
Staat hij echt op 1-1?
Nee. Misschien niet in de bestsellerlijst. Kan zo eventjes checken. Wacht, ik check nu. Check nu. Bestseller.
Hebben jullie dit meegekregen? AFTA van der Heijden, die schreef een boek over lesbisch.
Ja, over scharen, toch?
Ja. Ja. En Marilotte is boos gewoon al 3 weken.
Heel erg lang al.
Nee, 3 weken lang boos.
Ja, ik weet niet. Maar misschien staat hij er nog niet in. Oh jawel, hij staat op 11. Nou, wij staan er niet in. Dus dat zegt alweer genoeg. Dus dat is mijn ene. En ik las iets op AT5 wat me echt de kriebels gaf. Namelijk dat in april, en dit is dus nu net in het nieuws gekomen, een Amsterdamse vrouw per toeval een camera ontdekte in haar woning. Een stiekem geplaatste. En ze heeft aangifte gedaan. En nu heeft de politie een verdachte aangehouden. En blijkt dat het gaat om de schoonmaker van de vrouw.
Nee.
Die die camera dus daar heeft geplaatst. Nou, dat vind ik al een vreselijk verhaal. Hij is nu aangehouden en zo. En hij werkt bij haar onder de naam Joey. Maar de politie is nu onderzoek aan doen. Want er zijn waarschijnlijk wel meer slachtoffers. Omdat hij wel bij meer mensen... schoonmaakte. En ik vind dat zo'n horrific. Oh, wat vreselijk. Ik bedoel, dan ben je toch helemaal van de kaart?
Ja, enorm.
Nou, dat was
waar awesome. Stond die camera ook? Heb je daar de details over? Waar
moet nee, heb
ik heb geen schoonmaker.
Ze dus deden dat verder dat. Volgens mij hebben ze dat niet bekendgemaakt. Maar ik zag wel een plaatje van die camera. En het was dus echt zo'n klein dingetje. Gewoon iets waarvan ik echt... Dat zou je gewoon niet vinden. Tenzij je dus inderdaad heftig je huis overhoop aan het halen bent. Om redenen.
Maar hij heeft het dus bij meerdere...
Ja, dat is het vermoeden nu. En hij wordt nu verhoord, denk ik. En dat komt misschien dan straks wel naar buiten. Maar oh my fucking lord. Man.
Ja. Ja. Oh, wat erg. Smerig.
Ja, heel smerig. Ik dacht kort maar krachtige no. Want Nidia heeft heel veel yes'en.
Ja, ik zag best wel veel leuks voorbij komen.
Ja.
Ongelooflijk.
Gebeurt
ik heb
nooit.
In een soort vogelvlucht een TikTok-video voorbij zien komen. Niet heel goed bekeken, maar snel gezien. Van middelbare schoolmeiden die protesteerden tegen kledingvoorschriften.
Ja, onder vierse muziek ook.
Ja, en dan gingen ze allemaal korte rokjes aandoen. En dan zo op hun benen schrijven van dit is gewoon huid of whatever. Ja. Dat ze wat schreven. Vond ik heel leuk. Dan zag ik vandaag dat het ANP vanaf nu genderneutrale voornaamwoorden gaat gebruiken voor mensen die aangeven, hey, zou je alsjeblieft een genderneutraal voornaamwoord bij mij willen gebruiken? Best wel bizar dat nieuws moet zijn, maar toch. Promising.
Ja, want media wil nog steeds niet mee, dus nu moeten ze wel, denk ik.
We hebben het hier echt letterlijk vorige aflevering nog over gehad. Dat kan ook geen toeval zijn.
Nee.
Dat de ANP nu denkt, oké, nou moeten we echt. Ja, die hebben natuurlijk gewoon naar Demhoney niet geluisterd.
Mm-hmm.
En de iets grotere yes die ik wilde noemen is het boek waar Madeleine van de Nieuwenhuizen mee bezig is. En die kun je kennen van aflevering 8 van onze podcast, Madeleine. Maar je kunt haar vooral kennen van Zeikschrift. Kennen jullie dat? Instagram account? Ja. En haar nieuwsbrief Vrijschrift. En dat boek dat gaat over handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen in Nederland. En ik denk als je Madeleine een beetje volgt, dan weet je wel dat zij al best wel lang met dit onderwerp bezig is. En wat ze dus nu gaat doen is ervaringen verzamelen van mensen die zelf nog te maken hebben gehad met die bepaling van handelingsonbekwaamheid. En die bepaling, dat was het volgende. Zodra je getrouwd was als vrouw, dan kon je geen bankrekening meer openen, geen hypotheek of verzekering afsluiten. En je kon alleen een arbeidscontract afsluiten met formele toestemming van je man.
Uh-huh.
En dat betekende eigenlijk gedwongen ontslag. En dat noemde men dan eervol ontslag. En zij kon dus wel, Madeleine kon wel allemaal juridische verhandelingen vinden over het afschaffen van die bepaling of hoofdstukken in een proefschrift of zo. Dus wat meer de zakelijke kant van dit hele gebeuren.
De saaie dingen.
De saaie dingen eigenlijk, ja. Maar ervaringen van de mensen zelf, die dus hier direct mee te maken hebben gehad, die kon ze eigenlijk niet vinden. Dus hoe was het nou als vrouw? Dat je dan opeens zo, bye bye, je bent getrouwd, ga maar thuis voor de kinderen zorgen. Of hoe was het als man? En deze situatie.
Maar hoezo kon ze die niet vinden?
Dat is blijkbaar niet opgeschreven, niet gedocumenteerd.
Maar die mensen leven nog.
Ja,
natuurlijk.
Ik wou net zeggen, mijn schoonmoeder heeft zo'n verhaal.
Ja. Komt die?
Ja.
Want dit is het leuke. Zij gaat dus nu een fantastisch oral history project starten. Waarbij ze dus mensen oproept om in gesprek te gaan met de mensen. Dus met je buurvrouw, een oude vriend die je misschien hebt.
Je oma, natuurlijk niet opa.
Anyone, het bakkertje op de hoek. Mensen die dus dit hebben meegemaakt. Ofwel direct of indirect. Dus het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een kind was van iemand die ontslagen werd. Die interviews die ga je dus gewoon zelf afnemen. En vervolgens kan je dat naar Madeleine doorsturen. En hoe dat helemaal precies werkt, dat moet je dan even zelf opzoeken. Bij jou bijvoorbeeld, stel je zou dit echt jezelf willen bijdragen. En dan gaat ze dat allemaal verzamelen. En dat gaat ze dan voor haar boek gebruiken.
Zo leuk.
Het is heel erg leuk.
En dan heb je ook dus, als je dat interview wil afnemen, dan krijg je ook instructies voor, toch?
Ja,
van hoe je dat moet doen.
En dat kan je allemaal vinden op handelingsonbekwaam.nl. En dan moeten we dus best wel snel doen, want 80-plussers...
Ja,
er zit een klein beetje haast op een gegeven moment wel achter.
Maar nou, mijn schoonmoeder is jonger nog, hoor.
Oh, maar wat heel goed kan, is dat de regeling is op een gegeven moment dus afgeschaft.
Ja.
Maar het was heel gebruikelijk om toch nog gewoon ontslag te nemen. Ja, dat was dan een soort, is het nemen of is het toch wel een beetje geforceerd?
Ja, nee, dit is een net ietsje anders verhaal over dat zij geld wilde opnemen bij de bank.
Ja.
En dat dat niet mocht, terwijl zij was getrouwd, maar zij verdiende het geld. En haar man studeerde. En toen aan de bank gaf haar het geld niet. Omdat zij
omdat
de vrouw
ze toestemming
was.
Moest hebben van haar man.
Ja.
Oh.
En dit is nadat die handelingsonbekwaamheidregeling.
Nou, dat zou ik even na moeten vragen, maar.
Het is namelijk in welk jaar is het afgeschaft?
Volgens mij 56.
Zou het allemaal
maar ik vind
het
echt ook een super heftig verhaal. Dat ik denk zo kort geleden eigenlijk. Hè?
Ja.
Ik bedoel.
Ja. Want wat Madeleine er ook altijd over zegt, je hebt toch die hele discussie van de deeltijdprinsesjes en Nederlandse vrouwen die werken te weinig en lalala. Mm-hmm. En zij zegt dus van ja, je moet naar de historische context kijken als je daar iets over wil zeggen. En dit is de historische context. Het is echt niet zo heel lang geleden dat dit allemaal gebeurde.
Nee, want ik vond laatst nog de ontslagbrief van de oma van Cato.
Ja.
Uit 1956, waarin ze dus een soort van, nou, we wensen u een fijn huwelijk toe en u bent nu getrouwd. En nou, bedankt voor alle trouwe dienst. Hier zijn 6 lepeltjes speciaal voor u gemaakt van het bedrijf waar ze dan werkte.
Voor de kinderen.
Wow. En veel plezier ermee. En dat was echt best wel, we hebben hem ook gepost op Instagram. Ik vond dat echt heel indrukwekkend om te zien dat je dus echt zwart op wit daar zag dat ze weg moest.
Ja.
Ja.
Dat, ja, en het is dus gewoon nog echt niet zo heel lang geleden. Nee. En ik vind het sowieso een heel briljant idee om dus mensen in je omgeving die al wat ouder zijn te interviewen over dit soort dingen.
Ja, want dat doe je niet uit jezelf.
En ik weet bijvoorbeeld ook helemaal niet. Mijn vader die wordt 82, 83 deze maand. En ik weet helemaal niet hoe hij naar de Tweede Feministische Golf heeft gekeken. Heeft hij dat meegekregen in het dorp waar hij woonde? Vond hij dat vervelend? Vond hij dat leuk? Wist hij er niks van? Ik heb geen idee.
Nee.
Het is toch heel leuk om te vragen?
Ja, en ik zit nu ook te denken, mijn oma en mijn stiefoma, die zijn allebei dik in de 90. Ik kan best eens eventjes gaan vragen. Hey, mensen, want mijn stiefoma is ook nooit getrouwd in die tijd. Dus zij heeft dan waarschijnlijk gewoon doorgewerkt. Ik ben ook heel benieuwd hoe daar dan naar gekeken werd. Ja. Als ongetrouwde vrouw. Nou, ik ben helemaal geïnspireerd.
Massaal aan het interviewen. Ja. En als je dus specifiek over dit onderwerp wil interviewen, dan moet je even naar handelingsonbekwaam.nl.
Dit was aflevering 68. Jawel. Dankjewel, Fiona en Geerke.
Graag gedaan.
Wachten op alle female gaze advertising die jullie de wereld in gaan brengen.
Hallo, Daniel van der Poppen. Hallo. Onze lieve editor. Je had er een klus aan, denk ik. Dankjewel. Jingleman Lucas de Geer, jij ook bedankt. En website wizard Liesbeth Smit, dank voor je bestaan.
Ja, en lieve honingballen en geile ballen, weet ik wat voor ballen, schattenkakkies die we allemaal aan de andere kant van de lijn hebben. Dank voor het luisteren weer.
Wil je ons iets laten weten? Dat kan. Stuur post naar info@demhoney.nl.
En geld kun je natuurlijk altijd kwijt op petje.af/demhoney. En volgende week staat er dan weer een bonusaflevering voor je klaar.
Kijk maar even wat je doet.
Ja, altijd zelf weten.
Doei!